Ik vind het een hele bijzondere film. Het is de mooiste Franse film die ik ooit gezien heb. Want zoveel Franse films kijk ik niet. Het is zeker de mooiste. Dat eitje, ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Dat eitje speelt best een leuke rol in de film. Bij het begin heeft hij die natuurlijk gestolen. Geeft het aan zijn moeder. Die denkt dat het een kindereitje is, dus die gooit die weg. En op het eind, ja, hij moet er heel lang naar zoeken. En hij vindt het ei terug. Het is een Fabergé-eitje. Ik las op internet laatst dat er 9 verkocht zijn voor 100 miljoen. Ja, daar had ze makkelijk te wassen en naar huis van kunnen betalen, denk ik dan. Vriendschap, dat is het onderwerp van vandaag, niet eitjes. Vriendschap is een moeilijk onderwerp soms, denk ik. Niet een onderwerp waar we vaak bij stil bij staan. Uit onderzoek blijkt dat vriendschap moeilijker is bij mannen dan bij vrouwen. Ik weet niet waar dat aan ligt. Misschien dat vrouwen makkelijker zijn in het tonen van emoties en mannen daar wat terughoudender in zijn. Maar het schijnt moeilijker te zijn. En vriendschap tussen vrouwen is ook anders dan vriendschap tussen mannen. Ik heb heel vaak, ben ik met een vriend een hele dag op pad. En dan kom ik terug en dan vraagt Nicole, ja, hoe gaat het eigenlijk met zijn kinderen? En ja, zijn vrouw, de moeder was ziek en hoe zit het daarmee? Dat weet ik niet. Heb ik helemaal niet over gehad. We hebben gewoon een leuke dag samen gehad. Ja, dat kan toch niet? Je bent toch vrienden? Dan moet, ja, misschien. Het is niet erg, voor mij zijn wij gewoon anders en stellen we andere vragen als we met mannen onder elkaar zijn dan als de dames op pad zijn. En ik denk niet dat de vriendschap daardoor minder is. Vriendschap is heel belangrijk. Het onderzoek blijkt ook dat je 60% minder kans hebt op doodgaan in 9 jaar tijd als je vriendschappen hebt. Of andersom, als je geen vrienden hebt, dat je dus een veel grotere kans hebt om te overlijden. Je wordt er ook minder raar van. We kennen allemaal vrienden die, of mensen die weinig vrienden hebben, die weinig gecheckt worden op in hun leven. En dan kom je bij hun thuis of dan zie je de puinhopper in zijn leven soms. Dan denk je, hé, het is goed om vrienden te hebben. Die kunnen in je leven spreken, die kunnen zeggen dat je raar bent of vreemd bent. En dan die kunnen je corrigeren. Daar word je als mens veel mooier van. In de kerk spreken we heel vaak over relaties, met name man, vrouw, huwelijk, dating, weet ik allemaal wat. Maar hoe vaak spreken we eigenlijk over vriendschap? En hoe vaak denk je daar zelf over na, over de vrienden die je hebt? Wie zijn eigenlijk je echte vrienden? Ik ben al een paar weken al bezig met dit thema. Dat is wel grappig, dan ga je toch in je hoofd een lijstje maken van nou, ik ken een heleboel mensen, maar wie zijn nou mijn vrienden? Ik heb op LinkedIn 857 kennissen. Op Facebook had ik er, eentje erbij, 621. Maar ja, zijn dat nou mijn vrienden? Zijn dat nou mensen die er zijn als het mis met mij gaat, of met mijn kinderen gaat, of met mijn vrouw gaat? En wat dat betreft leef ik heel vaak in die digitale wereld. Dan ben ik heel veel tijd en energie aan het stoppen om die 621 vrienden te vertellen hoe het met me gaat en of ik iets leuks gedaan heb en dat er weer een kerstdienst aankomt. En hoeveel tijd neem ik nog dan voor mijn echte vrienden? Niet die virtuele wereld, de echte vrienden. Je kan, hè, dat is een risico, de hele dag bezig zijn op Facebook en alles heel mooi eruit laten zien van buiten. En dan denkt iedereen dat het geweldig met je gaat en dat je een geweldig leven hebt. En dan heb je misschien ook wel het gevoel dat je alles over iedereen weet, maar je weet alleen die dingen die mensen graag met anderen willen delen. Je ziet alleen de mooie buitenkant. Je komt nooit in aanraking met het hart van mensen. Er is zelfs een programma nou, hè? Ik weet niet of je het gezien hebt, Mijn 5000 Vrienden. Van Tim Hofman. Die gaat dus, die heeft 5000 vrienden op Facebook. Geweldig. Die gaat ze af en dan ontmoet hij ze voor de eerste keer. Dat is eigenlijk heel raar. Maar hij steekt er dus tijd in. Dat vind ik wel mooi. Om die mensen echt even te leren kennen. Niet alle 5000, want dan is hij nog 100 jaar bezig iedere week. Maar hij gaat bepaalde mensen af en hij kijkt wat. Ja, wie zijn dit nou? Wie zijn mijn vrienden nou op Facebook? Maar als er echt iets in mijn leven gebeurt, dan staan er echt geen 1000 mensen op de stoep, hoor. Misschien krijg ik wel een hoop likes als ik zeg dat er iets gebeurd is. Misschien krijg ik wel reacties van, oh, wat erg voor je. Maar niet dat mensen naast me komen staan. Niet dat mensen een arm om me heen steken als ik het nodig heb. Niet dat mensen echt willen luisteren. Wie zijn voor jou de mensen waarop jij kan bouwen? Weet je dat? Misschien, het is eind van het jaar, als je kijkt naar het afgelopen jaar. Hoeveel tijd heb je voor die mensen genomen? Had je graag misschien meer tijd voor ze gehad, maar heb je het in andere dingen gestoken? Waarom is het niet gelukt? En misschien kan je voor 2015 juist vooruitkijken. Hey, is er iets wat daarin moet veranderen? Kan je meer avonden vrijmaken voor vrienden? Ik heb zitten nadenken de afgelopen week ook over de kenmerken van echte vriendschap. Wat is nou vriendschap? We hebben een paar jaar geleden voor me op de kampvuuravond ook met de mannen over gehad. Wat is nu vriendschap? En het is moeilijk. Vanochtend wil ik stilstaan bij drie eigenschappen. Het is altijd goed, hè? Preek moet drie punten hebben. Drie eigenschappen van een echte vriendschap, zoals we net in de film gezien hebben. Maar zoals ik ook die in de Bijbel lees. En dat doe ik dus ook aan de hand van een Bijbels verhaal. Namelijk het verhaal van David en Jonathan. Jonathan was de zoon van koning Saul, kroonprins, de opvolger van de troon. Een celebrity. Maar misschien best wel eenzaam, omdat hij juist die status had. Want wie heeft nou vrienden die in het koninklijk huis zitten? Wie heeft nou vrienden die popster zijn? Misschien ook wel in die zin een intouchable. En David was een herdersjongen. Hij had 7 oudere broers. Een simpele herdersjongen. En op een dag komt er iemand heel belangrijk bij hem thuis, bij zijn vader, Isaïe. En dan wordt er een maaltijd gehouden. En die belangrijke persoon, Samuel, die komt daarop op te eten. En die zegt, goh, zijn dit al jouw zonen? Want hij zit daar met 7 zonen rond de tafel. En wat zegt zijn vader dan? Nee, Samuel zegt tegen Isaïe, zijn dit al de jongens? En zijn vader zegt, oeps, de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij wijdt de schapen. Ik ben hem vergeten uit te nodigen. Hij is nog op het veld. Nou, dat is niet leuk als dat jouw vader is, dat hij jou vergeet als jongste jongen. Zo belangrijk is hij blijkbaar niet. Maar er breekt de oorlog uit en de broers, die zijn wat ouder, die moeten allemaal naar het slagveld en die gaan vechten. En daar staat een hele grote Filistijn, een boom van een kerel. David de Goliath, misschien van gehoord, Goliath, de reus. Niemand durft tegen hem te vechten. En David wordt naar het front gestuurd om wat eten te brengen voor zijn broers. En hij zei, ja, die reus, geen probleem. Dus hij pakt een slinger en hij mept hem dood. En zo ontstaat er contact tussen de koning Saul, die ook op het slagveld is, en die herdersjongen David. Want in één keer komt die herdersjongen en die overwint een leger. En zo ontstaat er ook een vriendschap tussen de zoon van Saul, tussen Jonathan en David. En David mag mee naar het hof. Hij krijgt zelfs een dochter van de koning, krijgt hij, als cadeau. En hij mag ook mee gaan strijden tegen die Filistijnen. En hij wint. Hij wint heel vaak. Hij wint zelfs vaker dan de koning. Nou, dan kunnen er 2 dingen natuurlijk gebeuren. En de ene zie je in zijn vader, in Saul. Saul die zegt, dat is niet gaaf. David, die wint vaker dan ik. Dat is niet goed. Die wordt jaloers. Maar Jonathan niet. Jonathan die heeft die vriendschap gesloten met David. En hij is niet jaloers. Terwijl hij eigenlijk al lang weet dat het zijn koningschap gaat kosten. Hij heeft ook een carrièreplan, hè, Jonathan. Die gaat koning worden. Daar is hij voor aan het leren. En dan komt er een manneke, daar is hij mee bevriend, vindt hij, maar die is wel een bedreiging voor hem, voor zijn troon. Maar hij zet de relatie boven zijn eigen persoonlijke ambitie. En dat is mijn eerste punt. Vriendschap kost wat. Altijd. Staat, Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem lief had als zichzelf. Jonathan deed zijn mantel af, zijn koninklijk gewaad. En hij gaf hem aan David. Ook zijn kleding, zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel toe. Eigenlijk zegt hij, David, hier, jij mag koning zijn. Mijn vriendschap met jou vind ik belangrijker dan mijn carrière. Weet je, in de jaren 80 had je een heel mooi liedje. En vanochtend noemde iemand het ook. Van het goede doel. Vriendschap is een illusie. De meeste van jullie... Nou, niet de meeste van jullie. Ah, die zullen zich nog wel herinneren. Eén keer trek je de conclusie, vriendschap is een illusie. En waarom? Als het gaat om geld, als het gaat om vrouwen, en ik denk ook als het gaat om carrière, dan gaan die vaak boven die vriendschap. Daar ging dat liedje over. En als je op internet zoekt op dit liedje, was heel grappig afgelopen week, dan zie je dat mensen daar mee instemmen, dat vriendschap echt een illusie is. Omdat er andere dingen in ons leven zijn die vaak belangrijker zijn dan vriendschap. Maar Jonathan laat zien dat het niet het geval hoeft te zijn. Zijn ambitie om koning te worden zet hij aan de kant vanwege David. Omdat hij weet dat zijn vriendschap belangrijker is en dat hij ook veel meer voldoening kon halen uit zijn vriendschap. Er is zelfs een moment dat David niet meer aan tafel komt zitten, omdat hij bang is voor koning Saul, dat hij hem gaat vermoorden. En koning Saul wordt heel boos op Jonathan en die herinnert hem eraan. Saul ontstak in woede tegen Jonathan en hij zei tegen hem, jij zoon van een ontaarde en opstandige vrouw. Letterlijk staat daar, jij zoon van een hoer. Hè? Wist ik het niet dat jij voor de zoon van je Isaï gekozen had, tot je eigen schande en tot de schande van de naaktheid van je moeder. Want alle dagen dat de zoon van Isaï op de aardbodem leeft, worden jij en je koningschap niet bevestigd. Hij zegt hier letterlijk, zolang David leeft, word jij geen koning. Weet je dat niet? Nu dan, stuur een bode en breng mij David, want hij is een kind des doods. Hij zegt, Jonathan, jij wilt toch koning worden? Als je nou echt koning wil worden, stuur David naar me toe, maak hem een kopje kleiner, hoef jij niet bang te zijn. Jonathan gaat naar David toe, maar hij zegt iets heel anders. Hij zegt dit. Hij zegt, jij zult koning worden over Israël en ik zal de tweede na jou zijn. Wauw. Ook mijn vader Saul weet dit. We zien dit in de film. Filip krijgt op een gegeven moment goede zorg van Dries. En hij hoort dan dat het neefje van Dries dat daar niet goed mee gaat. Die zit in het verkeerde circuit. Zit allemaal drugs te dealen. En het gaat echt de verkeerde kant op. En hij weet dat dat neefje een vaderfiguur nodig heeft. Maar dat kan niet, want Dries is continu bij Filip aan het werken. En hij woont daar. En wat Filip dan doet, is hij ontslaat Dries. Hij zegt, ga jij maar naar huis toe om voor je neefje te zorgen. Het gevolg is wel dat hij niet meer de zorg krijgt die hij had. Hij kan niet meer daarvoor van genieten. Je ziet op een gegeven moment ook de omslag in het fragment waar we hebben laten zien. En dan zit hij in één keer met zijn grote baard, triest, te kijken. Hij levert echt in. Het kost hem echt wat. En de vraag die ik heb, en daar moet je over nadenken, is wat mag vriendschap jou kosten? Wat offer jij op voor je vrienden? Want hoe waardevol jij een vriendschap vindt, hoe meer je ervoor over hebt. En het tweede punt wat ik heb, heeft daar wel mee te maken. Dat gaat over, als vriendschap je ook mag kosten, betekent het ook, heel praktisch, door wat je deelt. Wat deel je met elkaar? We lazen in de tekst al dat Jonathan zijn wapen en zijn koninklijke mantel aan David geeft, dat zijn spullen. Maar het gaat nog veel verder dan alleen spullen. Op een gegeven moment weet Jonathan dat zijn vader David wil vermoorden. En dat ze afscheid moeten nemen, dat het niet meer lukt, dat David niet meer op het kasteel kan wonen. En dan is er een moment dat ze met elkaar huilen. Dat is geweldig. Stoere mannen, dit zijn echt geen watjes. Hè? Soms worden ze heel, ik heb schilderijen gezien, denk ik, ja, nou. Ik denk, dit zijn echt stoere mannen. Eén was een herdersjongen. Dat is geen watje of zo, die had beren en leeuwen verslaan. En toch durven ze zich kwetsbaar op te stellen ten opzichte van elkaar. En emotioneel. Er staat een fragment, staat hier, toen de jongen weggegaan was, stond David op van de zuidzijde, had zich verborgen. En wierp zich met het gezicht ter aarde en hij boog zich 3 maal. Ze kusten elkaar en huilden met elkaar. Totdat David zich vermande. Een echte vriendschap kan je alles delen met elkaar. En dan hoef je niet meer bang te zijn wat de ander van jou denkt. Heb jij iemand met wie je alles kan delen? En als je getrouwd bent, hoop ik dat je met je man of met je vrouw alles kan delen. Maar heb je daar buiten nog iemand met wie je alles kan delen? Je moeilijkheden, je pijn, je worstelingen. Zonder dat je bang bent dat ze jullie zullen afwijzen. Of uitlachen. Heb je iemand die die graag naar je wil luisteren? Die je wil helpen? Niet voor wat jij doet, maar om wie je bent? Dat is zo belangrijk. En we zeggen wel eens, gedeelde smart is halve smart. En het is ook zo. Soms heb je gewoon even iemand nodig waar je de moeilijkheden van het leven mee kan bespreken. Soms heb je gewoon advies nodig van iemand. Wie mag dat doen in jouw leven? Aan wie vertrouw je je diepste geheimen toe? Want als je geheimen binnen gaat houden, dan gaan ze een eigen leven leiden. En dan moet je een andere buitenkant. Dan kan je niet meer authentiek zijn. Want je weet niet meer wat je tegen wie op welk moment kan zeggen. En het gaat rotten van binnen. Het is heel belangrijk om dingen die je voor je houdt, om die te delen. Dat hoeft niet met iedereen, dat hoeft niet op Facebook. Maar dat je in ieder geval één iemand hebt waar je die neer kan leggen. In de film deelt Philippe dat hij een liefdesrelatie heeft met een vrouw. Een brievenrelatie. Maar hij is zo bang dat ze hem zal afwijzen omdat hij in een rolstoel zit. Dat hij zelfs een foto opstuurt van voor zijn ongeluk. Waar hij nog gewoon staat. Hij durft niet aan haar te laten zien dat hij verlamd is. Want hij denkt dat op het moment dat ik laat zien wie ik echt ben, zal ze me afwijzen. En zal de brievenrelatie zelf stoppen. Dries, die luistert naar dit verhaal en die gaat op onderzoek uit. Wie is die vrouw nou? En je hebt gezien de laatste scène. Hij prikt daar dwars doorheen en hij regelt een afspraakje. En met de verlamde is het natuurlijk makkelijk, want die rij je ergens naartoe. En dan zeg je de groeten. En hij doet dat heel grappig. Maar die kwetsbaarheid die Philippe toont op een avond door te zeggen dat hij bang is om zichzelf te laten zien aan iemand waar wie hij al jaren schrijft, levert enorm veel op. Omdat Dries een oplossing verzint. Voor mezelf ook. Het is zo belangrijk dat ik iemand heb waarmee ik alles kan delen. Naast mijn vrouw, Nicole, kan ik alles mee delen. En soms heb ik een vent nodig die mij op sommige vlakken net iets beter begrijpt. Iemand die met mij meeleidt. Iemand die mij corrigeert. Als ik rare dingen doe. Die doe ik wel eens. Iemand die voor mij wil bidden. Iemand die vraagt hoe het met mij gaat. En ook het antwoord wil horen. Want we hebben toch zoveel mensen die vragen hoe gaat het met je. En als je meer zegt of iets anders zegt dan goed. Dan zijn ze al weg. En dat kan niet met iedereen. Hè? Die vriendschap dat moet je ontwikkelen. Maar het is wel belangrijk. In de brug hebben we twee activiteiten. We hebben de kampvuuravond. Hebben we bedacht. Juist als een plek waar we met mannen het vuur in kunnen kijken. En met elkaar dingen kunnen delen. En dat werkt fantastisch. Waarom? Omdat wij niet zo gewend zijn als mannen om ons kwetsbaar op te stellen. Om over bepaalde dingen te praten. Daarvoor hebben we de kampvuuravond. We hebben door de week hebben we een at-home. Waar we elkaar ontmoeten. Het zijn kleine groepjes. Maximaal 8 man. Waar we echt in elkaars leven kunnen kijken. En echt kunnen vragen, hoe gaat het met je? Hoe kan ik je helpen? En dat zijn niet de meest natuurlijke vriendschappen. Het zijn niet altijd mensen waarmee het meteen klikt. Maar het zijn, die ontwikkelen we wel. Door veel tijd met elkaar te besteden. En elkaar echt te vragen. En echt betrokken te zijn in elkaars leven. Wie zijn de mensen die in jouw leven mogen spreken? En voor wie ben jij die persoon? Dat je weet, als er daar iets mee gebeurt, ben ik de eerste die ze bellen. Dat is heel belangrijk. En mijn derde punt is, een vriend is trouw. En dit is heel moeilijk. Het is moeilijk om trouw te blijven, loyaal te blijven aan elkaar. Zeker wanneer er andere dingen langskomen. We zien bijvoorbeeld in het Bijbelse verhaal dat David moet vluchten en die zit helemaal in de woestijn. Er komt een hele grote afstand tussen Jonathan en David. Maar Jonathan, iedere keer als hij Saul is erop uit om David te vermoorden. En Jonathan gaat mee, zodat hij af en toe een bezoekje kan plegen aan David. Jonathan blijft David trouw. Zelfs als ze elkaar op een gegeven moment al jaren niet meer gezien hebben. En David is ook heel trouw aan Jonathan, want op een gegeven moment gaat Jonathan dood. In de strijd met de Filistijnen worden hij en zijn vader vermoord. David blijft trouw aan Jonathan door zijn gehandicapte zoon. De gehandicapte zoon van Jonathan, Mephiboset, die neemt hij aan tafel. Die mag iedere dag eten aan de tafel van de koning. Een verlamde man, net zoals Philippe. Een intouchable uit die tijd. Dit waren mensen die echt, zeker in die tijd, aan de rand van de samenleving stonden. Er staat, zo woonde Mephiboset in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning had. Geweldig. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. In de film zien we het ook. Dries die werkt niet meer voor Philippe, maar hij blijft contact houden. En hij ziet op een gegeven moment hoe slecht het gaat met Philippe. En daarom zoekt hij hem op. Hij neemt hem mee in een ritje in de Maserati. En ze hebben een geweldige dag. En het eindigt dus op dat strandpaviljoen met een date. Soms gebeuren er erge dingen in ons leven. Hè? In mijn vriendenkring gebeuren scheidingen. Mensen worden ziek. Dan gaan soms mensen dood. En dat kan heel erg de relatie beïnvloeden. Zeker bij een scheiding lijkt het soms dat je partij moet kiezen. Als mensen erg ziek zijn, is het moeilijker om te bellen. Hoe gaat het met je? Want je weet het antwoord. Het gaat niet goed. Hoe ga jij dan om met je vrienden? Hoe doe ik dat? Gaan we nog op bezoek? Spreken we elkaar nog regelmatig? Durf je die extra stap te doen om ze te helpen? En soms denken we dat die problemen die anderen hebben zo groot zijn dat we daar niks in kunnen betekenen. Maar dat is niet waar. Het zijn juist die simpele dingen die we kunnen doen. Een maaltijd koken. Een luisterend oor bieden. Een kaartje sturen. Daarvan je achteraf hoort van mensen. Geweldig dat ik net op dat moment een kaartje kreeg. Denk je, ja, een kaartje. Postzegel erop. Het is zo simpel. Blijf jij investeren in een relatie, ook als je weet dat je er waarschijnlijk niks meer terug uitkrijgt? Het is heel goed om te weten wie je vrienden zijn, wie je echte vrienden zijn. En ervoor te kiezen, want het is een keuze uiteindelijk, om erin te blijven investeren, om trouw te blijven. De film en het verhaal van David en Jonathan zijn mooie verhalen natuurlijk, die over vriendschap, en die kunnen ons enorm inspireren en ons tot nadenken zetten. En ik denk dat het goed is om de komende week daar ook over na te denken. Misschien een goede voornemen te nemen. Hoe ga ik komend jaar met mijn vrienden om? Waar liggen mijn prioriteiten? Hoe ligt de balans tussen mijn werk en mijn carrièreambitie? Tussen mijn school? Tussen mijn virtuele vriendschappen op Facebook? En mijn echte vrienden? Maar Jezus die loopt op een gegeven moment met een paar mannen naar een stad die heet Emmaus. En wat zegt hij dan? Hij zegt iets heel bijzonders. Hij zegt, al die verhalen die opgeschreven zijn, ook het verhaal van David en Jonathan, die wijzen eigenlijk naar mij toe. Die gaan over mij, zegt Jezus. Dus het voorbeeld van David en Jonathan is niet alleen om ons te inspireren tot mooiere vriendschappen, maar ook om ons te wijzen naar Jezus. Het voorbeeld van David en Mephibosheth, dat David zorgt voor een kreupele man, is niet alleen een mooi verhaal, historisch waar, maar ook een verwijzing naar Jezus. Jezus die met verlamden omging, met melaatsen omging. En ze zeggen iets over het hart van God. God wil namelijk ook een vriendschapsrelatie. Tegen Mozes zegt hij, de Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Wat God door de Bijbel en door al deze verhalen heen probeert te zeggen, en wat wij als brug ook willen uitdragen, is dat God niet alleen God is, schepper, heel ver weg, maar dat hij juist ook heel dichtbij is. Dat hij ons lief heeft. Dat hij een plan met ons leven heeft. Dat hij een vriendschapsrelatie met ons aan wil gaan. Dat hij betrokken wil zijn in ons leven. En als we dan kijken naar die drie punten van vandaag, die vriendschap die kost God heel wat. Komende week is het kerst. Dan denken we na dat Jezus naar de aarde is gekomen. En met Pasen denken we na dat hij gestorven is aan een kruis. De Zoon van God is doodgegaan voor ons. Dat doet hij uit liefde voor ons. God wil dat we ons leven met hem kunnen delen, onze diepste geheimen. Hij kent al alles, hij weet al alles van ons. En hij vindt het fijn om alles een mooie momenten, dat we danken, Heer, dank u voor een mooi moment. Maar juist ook dat we in de moeilijke tijden naar hem toe gaan. Dat we onze pijn, ons verdriet niet alleen hoeven te dragen. Hij wil ons vrijmaken van zorgen waar we onder gebukt gaan. En hij wil graag dat we echt zijn, authentiek. Dat we hier geen show opvoeren. Hij wil geen Facebook Maarten hebben die met God communiceert van kijk eens hoe fantastisch het vandaag gegaan heeft. Hij wil mijn hart. En hij kent mijn hart. Hij weet alles van mij. Hij weet alle dingen die ik fantastisch doe natuurlijk. En hij weet alle dingen die ik niet zo fantastisch doe. En toch houdt hij van mij. En ik mag hem alles vragen. Misschien ben je hier vanochtend en ken je dat liedje. Eén keer trek je de conclusie, vriendschap is een illusie. En zeg je, ja, daar ben ik mee eens. Vriendschap is een illusie. Mijn vrienden zijn mij helemaal niet trouw gebleven. Mijn vrienden, die ik dacht dat mijn vrienden waren, hebben me bedrogen. Die zijn vertrokken. Die hebben me verlaten op een moment dat het heel belangrijk voor mij was. Misschien zit je hier vandaag en denk je, ik heb helemaal geen vrienden. Wie zijn die vrienden? En dan wil ik je bemoedigen. Wil ik zeggen, leg dit eens voor aan God. Bid daar eens voor. Ik heb een aantal jaar geleden zo'n situatie gehad dat ik dacht van, hé, wie zijn nou mijn vrienden? En op wie kan ik nou echt bouwen? En ik ben gaan bidden. En binnen een paar maanden kwam in één keer iemand langs. En een hele goede, echte vriendschapsrelatie mee opgebouwd. Ik weet zeker dat God je gaat helpen. Dat weet ik uit eigen ervaring. Want God is trouw. Hij blijft van mij houden als ik rare dingen doe. Nou, als hij dat van mij doet, dan doet hij dat zeker voor jullie. Hij zegt dat hij mijn vader is. Hij staat uit te kijken dat ik me weer omdraai en terug naar hem ren. En hij belooft dat er een dag komt. Een dag zonder tranen, zonder pijn, zonder verdriet. waar ik naar uit mag kijken. En bij hem mag wonen in zijn huis. Die hoop geeft hij. Ik wil voor mezelf en voor jullie bidden dat we echte vriendschappen mogen ontwikkelen. En ons niet laten afleiden door alle dingen in de wereld. Trouw God, dank u Heer dat u een vriendschapsrelatie met ons wil. Heer, dat is bijna onvoorstelbaar dat wij een vriendschapsrelatie kunnen hebben als mens met een God. Heer, dat u in ons leven wil spreken. Dat u trouw bent, Heer. Dank u daarvoor. Heer, vriendschap is iets heel kostbaars en ook iets heel kwetsbaars. En ik bid voor mezelf en voor ons allemaal, Heer, dat we onze prioriteiten, onze tijd, onze energie in de juiste dingen mogen steken, Heer. Heer, carrière is leuk, geld is leuk, een huis is leuk. Maar als dat ten koste gaat van relaties, van vriendschappen, dan is dat jammer, Heer. Heer, help ons om onze ogen te openen. Help ons ook de komende weken, als we nadenken over 2015 en wat we allemaal gaan doen, dat u duidelijk maakt, Heer, wat we mogen doen in onze vriendenkring. Heer, help ons ook die mensen te zien in onze kennis- en vriendenkring, die het moeilijk hebben, die het zwaar hebben, die ziek zijn, die verdriet hebben. Heer, dat wij een goede vriend mogen zijn. Heer, dank u dat u zo spreekt in ons leven en ons tot betere mensen maakt.